Hey, leuk dat je luistert naar het Expeditiecafé, de podcast van House of Expeditions voor ondernemende leiders, waarin inspirerende avonturiers en pioniers vertellen over hun geweldige ontdekkingsreizen naar het onbekende. Hoe hebben deze beproevingen en ervaringen hun en het ondernemerschap veranderd? Ze nemen ons mee in hun hoogte- en dieptepunten en delen met jou al hun inzichten, tips en tricks, zodat ook jij jouw dromen kunt realiseren. Heb je de passie om het onbekende te verkennen? Sluit je dan aan bij de House of Expeditions Community, waar je kunt verbinden met gelijkgestemde mensen. Ga naar houseofexpeditions.com en ga mee op avontuur.
Welkom luisteraars bij het Expeditiecafé. We hebben vandaag een mooie gast in de vorm van Peter Smeits. Ik moet altijd even op LinkedIn kijken wat je functie is, want de ministeries wijzigen nog wel eens en jij ook. Maar je bent Manager Energy Transition and Living Environment. Daar ga je vast zo meteen wat over vertellen. We zitten daarnaast hier met Hendrik van House of Expeditions.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En ik ben Jan Fokker Oosterhof, host nummer 2 van de podcast. Peter, we gaan gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Jij hebt mij ooit als spreker wel eens ingehuurd omdat jij voor een uitdaging stond in de publieke sector. En toen zei je, wat wij hier gaan doen, dat lijkt eigenlijk wel een beetje op een weerbarstige poolexpeditie. Dus het enige wat we kunnen doen is maar eens een poolreiziger inhuren om ons te vertellen hoe we dat nou moeten doen. Zo'n expeditie aanvliegen. Dus wij vallen met de deur in huis. Wat is voor jou een expeditie?
Nou, een expeditie is voor mij echt een ontdekkingsreis naar iets nieuws. Ja, nieuwe gebieden, nieuwe denkbeelden, et cetera. En ik werkte bij de Rijksoverheid dan nu met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En toen ik jou inhuurde, toen werkte ik bij het ministerie van Landbouw. En toen kwam dat vraagstuk op van, moeten wij nou niet minder vlees eten? Hè? Dus dat heette toen de verduurzaming van het voedselsysteem. En dat was tegelijkertijd een mondiaal vraagstuk en het was ook tegelijkertijd een persoonlijk vraagstuk. Dus je hebt daar expedities in expedities. En dat is wel typerend voor Rijksoverheidsbeleid. Want je moet de samenleving in beweging krijgen, hè, in een internationale context. En tegelijkertijd moet je met een team, moet je intern beweging zien te krijgen. Hè, dus vaak zit je dan met een heel klein team te werken. Nou, dit soort transitievraagstukken, vooral dat vraagstuk lag behoorlijk gevoelig. Hè. Het ministerie van Landbouw was toen 75 jaar lang groot geworden eigenlijk met opvoeren van de productie, efficiëntie, optimalisatie. En dat was gelukt. En er kwam eigenlijk een soort omslag in het denken in de maatschappij. En dat was ook in het ministerie nog niet helemaal geland. Van ja, nou ja, moet je nou niet die verduurzaming van dat systeem centraal stellen? Hè? Moet je nou niet ook fundamentele vragen gaan stellen? Bijvoorbeeld, nou, wat ik zei, een transitie, die heette dan de eiwittransitie van meer dierlijk naar plantaardige eiwitten. Dus met andere woorden ook meer vegetarisch, veganistisch, et cetera, TZT. Niet zo zwart-wit, maar het ging echt om de omslag. Nou, dat alleen al ter discussie stellen was maatschappelijk heel gevoelig. Dat zag je ook wel. Hè. Op de social media had je keiharde strijd tussen de vleeseters en de niet-vleeseters, zal ik maar zeggen. En dat was vooral heel typisch een mannending, zag ik. Het waren allemaal mannen die zich daar druk aan maakten. Vrouwen niet zo heel veel. Ja, dus dat was wel heel typisch. Maar ook in het ministerie, want dat raakte ook aan iets van trots en eigenwaarde, het raakte de ziel van het hele wezen, niet alleen van het ministerie, maar van de hele landbouwsector. Ja. En ik heb ook wel boeren in de familie, dus ik zie die spanning ook wel. Ja. Ja, dus je ziet hem nu ook nog steeds. Enerzijds is dat wel het besef dat systeem eigenlijk, dat we naar een nieuw systeem moeten, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd proberen dat wat uit te stellen door het oude systeem wat te optimaliseren. En dat zie je eigenlijk ook in wat ik nu doe, de energietransitie. Dat is heel mooi. Jullie moeten maar eens kijken op de website van het Drift Instituut van de Erasmus Universiteit. Die zien een transitie als een clash tussen een oud systeem dat uit moet faseren en een nieuw systeem dat in moet faseren. En daar maken ze een soort X van, een soort curve. En dan zie je eigenlijk dat bij transities het oude systeem zich probeert te rekken met optimalisatie, hè, en uitstellen, et cetera. En het nieuwe systeem, dat komt wel op, maar de hele wetgeving, de hele kaders, alle instituties zijn nog op het oude systeem gericht. Optimalisatie van het oude. Dus dat leidt tot clashes, tot chaos, et cetera. Nou, daar zitten we in met het voedselsysteem en daar zitten we in met het energiesysteem. Dus er komen op dit moment een hele hoop transities in de wereld en in ons land eigenlijk ook samen. Ik zie drie grote transities, de voedseltransitie, de energietransitie en de grondstoffentransitie naar circulaire economie. En alle drie spelen die nu tegelijkertijd.
En waarom spelen die eigenlijk tegelijkertijd?
Ja, dat is een goede vraag. Waarom komt dat nu samen? Ik denk dat we op een gegeven moment een paar, ik weet niet of ik dat tipping points moet noemen in de wereld, maar we hebben de grenzen van de optimalisatie bereikt. Je ziet bijvoorbeeld ook de discussies tussen groene groei en degrowth. Hè? Van kunnen we überhaupt nog wel doorgaan met economische groei?
Ja.
Terwijl het wezen is van het hele systeem dat we hebben natuurlijk. Of moet je naar ontgroeien? Maar dan raak je dus aan heel veel fundamenten. Want dan kun je ook heel veel vernieuwing niet meer betalen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is een hele fundamentele discussie. De groene groeiers zeggen ja, oké, maar dan moet je misschien alleen maar groei toelaten die groen is. Hè, dus die niet meer grondstoffen, et cetera, vraagt. Nou, zeggen die anderen, is dat mogelijk, et cetera. Dus ja, waarom komt dat samen? Ik denk dus inderdaad dat we op al die drie niveaus die samenhangen, dat we de grenzen hebben bereikt.
Ja.
Je ziet het bijvoorbeeld in de biodiversiteit, hè, dus grote ontbossing, klimaatverandering, dat hangt allemaal samen. En ook het gebruik van grondstoffen. Kijk, veel grondstoffen die zijn er nog wel, maar die noemen we dan zeldzaam, maar die zijn steeds moeilijker te winnen. Of die zijn om geopolitieke redenen natuurlijk steeds moeilijker te krijgen.
Ja.
Dus ja, dat komt op dit moment eigenlijk allemaal samen. Maar we hebben nog niet het antwoord daarop. We weten wel grofweg waar we heen moeten, maar we weten nog niet precies hoe.
Ja.
Bij de energietransitie zijn we misschien wel het verste. Maar daar zie je ook de keiharde belangen, hè, van de olie- en gasindustrie bijvoorbeeld. Je ziet maatschappelijke weerstand tegen windmolens, zonnepanelen, kerncentrales, et cetera. En bij het voedselsysteem zie je dat ook. Hè. Dus enerzijds zie je toch, zeker bij Gen Z, hè, de jonge generatie, die zijn al veel meer vegan bezig.
Ja.
Ja, ook wel discussies van, ja, is dat dan wel gezond, weet je, dat soort zaken. En tegelijkertijd zijn we zo verknocht hier in het Westen aan het lapje vlees, aan Nederland is een zuiver land, hè.
Ja. Bedoel,
heel veel mensen, net als ik, zijn ook wel een beetje verslaafd aan kaas.
Ja.
Dus als ik vegan, ik eet wel vegetarisch, maar als ik nou vegan zou willen, dan vraagt dat wel wat, dan moet je echt creatief zijn. Dan moet je goed letten op je voedingsstoffen, et cetera. En dan moet je dus ook bepaalde dingen laten staan. Ja, dat is moeilijk.
Ja.
Het vraagt
om gedragsverandering.
Het vraagt om gedragsverandering, maar dan zit je nog op het persoonlijke vlak. Maar kijk bijvoorbeeld ook eens wat het doet met bedrijven. Als je in Europa aan de boeren komt, dan heb je maatschappelijk wel opstand. Je ziet het nu, hè? Dus heel veel boeren om allerlei redenen, die zien eigenlijk allemaal dat die boerenstand zit, die gaat eigenlijk achteruit. Hè? De grote boeren overleven, het wordt steeds efficiënter. Terwijl de samenleving eigenlijk zo'n systeem eigenlijk helemaal niet wil. Die willen juist die wat kleinere boeren, et cetera, maar dat kan niet meer. De echte duurzame boeren, die worden eigenlijk nog tegengewerkt door wat ik net zei. Ja, de hele wetgeving, het hele systeem is natuurlijk nog gericht op het oudere optimalisatie. Ja, dat is een heel ingewikkelde. En zeker, kijk, bij voedsel, het is een internationale markt. Dus je kunt die boeren eigenlijk alleen maar helpen, heel plat gezegd, als je als consument alleen maar die duurzamere producten zou kopen.
Ja.
En die zijn duurder. Ja, dus je zou eigenlijk aan die achterkant, bij die markt, moet je eigenlijk iets doen. En dat is best een ingewikkelde, want je zit natuurlijk op een internationale markt. Hè. We hebben in Nederland natuurlijk wel van de boeren gevraagd van, nou ja, bijvoorbeeld dat we alleen nog maar vlees met een stervende dierenbescherming in de winkel willen hebben. Maar het grootste deel van de Nederlandse boeren, die produceert voor de export, voor Duitsland, voor Denemarken, dat soort landen. Ja, daar hebben ze die wetgeving niet. Weet je? Dus dat maakt het voor boeren heel ingewikkeld. En dat maakt eigenlijk dat die transitie in de landbouwkant helemaal vast zit. Ja. En dat moet je echt Europees oplossen met radicale maatregelen, denk ik. Maar anders is het niet goed voor de boeren en is het ook niet goed voor de mensen. Nee. En zeker niet voor de natuur.
En zie je dat steeds meer, dat die samenwerkingen echt vereist zijn, zeg maar?
Ja. En je ziet ook steeds meer dat we echt alleen maar op Europees niveau meters kunnen maken. Nederland is eigenlijk toch steeds meer gewoon een eiland of een provincie van Europa. Als je kijkt naar energie. We hebben nu best nog wel veel energie-intensieve industrie. Dat komt natuurlijk omdat we altijd goedkoop gas hadden. We hebben goede zeehavens, weet je. Dus we hebben best wel veel chemie. We hebben staalindustrie natuurlijk aan de zee zitten. Al dat soort bedrijven, kunstmestfabrieken. En daarin zijn wij goed, hè? Die bedrijven zijn best concurrerend. Alleen ja, nu zijn die energieprijzen hoog. Ja. En de omslag naar het duurzame systeem, ja, die is er nog niet. Dat duurt nog wel een jaar of 10, 20 voor we dat echt overheersend hebben. Ja, we hebben een hele grote discussie. Ja, moet je dan bijvoorbeeld zo'n bedrijf als bijvoorbeeld Yara en Sluiskeel, die maken kunststof, kunstmest, die gebruiken zoveel energie. Mensen zeggen, ja, maar ja, moet zo'n bedrijf dan wel in Nederland? Kan dat dan niet beter op een plek waar overvloedig bijvoorbeeld waterkracht aanwezig is in Zweden of Noorwegen?
Ja.
Dat maakt nogal een verschil of dat bedrijf dan vervolgens naar Zweden gaat of dat ze naar Rusland gaan. Hè? Want kunstmest, daar zijn maar een paar fabrieken van. Dus je ziet ook een geopolitieke component. Maar je kunt ook wel zeggen, nou ja, dat soort fabrieken passen niet. En intensieve veehouderij willen we misschien niet meer. En weet ik allemaal, dat soort sectoren. Maar ja, zolang je op een mondiale markt zit en je past je gedrag niet aan, dan heb je wel die producten nodig.
Ja.
En bovendien, wat wordt dan ons verdienvermogen? Hè? En die vraag hebben wij nog niet beantwoord. Iedereen zegt natuurlijk wel, ja, ASML, dat is het. Maar ja, je ziet ASML, denkt ook van, ja, maar wacht even. Is Nederland nog wel de juiste plek? Ja. Nou, en daar zijn we nog wel iets nonchalant in, vind ik, als Nederland, hoor. Ik bedoel, redelijk snel zeggen we, nou, doe dat maar ergens anders.
Ja. Het klinkt alsof er een hele herinrichting moet plaatsvinden van het hele systeem, zeg maar, mondiaal.
Ja, dat klopt.
Om eigenlijk die wereld, die aarde die zijn grenzen aangeeft, om daar goed weer mee om te gaan.
Ja.
Klopt dat, wat
ik
zeg?
Ja, dat klopt. En eigenlijk moeten de grote blokken, hè, de VS, Europa, China, India misschien wel, die moeten daar het voorbeeld in geven.
Ja.
Je ziet dat ze er alle drie op hun manier mee omgaan. Hè. China ziet dat eigenlijk ook wel zijn eigen bevolking min of meer door alle milieuproblemen vergiftigd wordt, weet je. Dus die zitten vaak om die reden daarin. Europa wil wel leading worden in de energietransitie, in klimaatbeleid, omdat dat ook weer een nieuwe economie oplevert. Maar ja, je ziet veel maatschappelijke weerstand, het kost gigantisch veel. En onze bedrijven die lopen risico's als de VS en China niet hetzelfde tempo lopen. Nou, in de VS zie je dat ze bakken met geld er tegenaan gooien, waardoor ze eigenlijk ook bedrijven vanuit Europa naar Amerika trekken. Maar wat als Trump in de macht komt, gaat hij dan weer alles terugdraaien? En als Amerika alles terugdraait, ja, moeten wij dan wel door? Weet je, dat soort strategische vragen zitten daar aan ten grondslag. Ja. En dus heb je als Europa echt wel een sterk beleid nodig, denk ik, om je eigen koers te varen.
Ja, want het klinkt als heel veel onzekere factoren waar je mee speelt, zeg maar.
Ja, ja.
Dat landschap is nog niet zo helder.
Nee, dat eigenlijk is alles vloeibaar op dit moment. En dat maakt het heel uitdagend. Dat maakt het ook wel heel interessant, moet ik zeggen. Want dit is misschien ook wel, ja, dit is de moment, kun je zeggen. Hè? Dus nu hebben we de kansen. Alleen daar heb je ook wel een visie nodig als land. Dan heb je ideeën nodig. Dan heb je ondernemers nodig die dat kunnen toepassen. Weet je? Ja. Die zeggen, nou ja, dat ga ik doen. En wat dat betreft zie je in ons land dat we nu echt wel een beetje aan het zoeken zijn, merk ik. De politiek heeft niet echt duidelijke koers. De maatschappij is zoekende. Mensen zijn onzeker. Aan het bedrijfsleven zeg je, ja, maar wat willen jullie nou eigenlijk? Ik bedoel, we willen wel innovatief zijn, maar geef ons dan wel de ruimte. En dan moet je niet met allemaal regels komen en belemmeringen en financiële eisen. Want ja, dan trekken we het niet. Dan gaan we wel naar een ander land. Zeg het maar.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Nederland staat echt wel op een kruispunt, denk ik, hoor.
Ja. En hoe kan je uit zo'n vacuüm komen? Want het klinkt een beetje als een inderdaad een. Hè, je zit een, misschien in de oog van de orkaan. Of...
Ja, dat het mooie was. Ik zat laatst met mijn minister Rob Jetten in gesprek. En daar kwam een of andere dure commissie op bezoek. En die zei van ja, maar hoe komen wij nou al uit al die losse politieke vraagstukjes? En die zei die eigenlijk wel heel mooi van ja, ministeries moeten weer een keer lange termijn beleid gaan maken. En dat is eigenlijk wat wij nu net in gang hebben gezet. We hebben een nationaal plan energiesysteem opgeleverd. Een document van 300-400 pagina's, waarin we echt gewoon het hele systeem beschrijven, waar we naartoe willen, de paden daar naartoe, de vraagsectoren, het aanbod. En dat geeft wel rust, ook voor investeerders. Hè? Dat mensen zeggen, oké, daar wil dat land naartoe. Maar we moeten dat nu wel echt gaan uitwerken en doorvertalen. En samen met bedrijfsleven, samen met andere overheden, samen met de samenleving. Ja. En het moet de politiek ook voldoende houvast bieden om te voorkomen dat iedere regering weer opnieuw zijn eigen stokpaardjes gaan breien, zodat je echt toch wel zigzagbeleid krijgt. Nou ja, als investeerders en burgers ergens wars van zijn, is het continu veranderende kaders.
Ja.
Dus we hebben de basis gezet. En ik denk dat ze bij landbouw zijn ze nog niet zo ver, want de politiek heeft daar gewoon nog te weinig ruimte voor gegeven. Maar als we ook op dat vlak duidelijke kaders hebben gezet, van nou, daar gaan wij naartoe met dat voedselsysteem, daar gaan we naartoe met het energiesysteem, circulaire economie. We hebben in Nederland bedrijven die heel veel kunnen en willen. We zetten daar goede kaders neer. Nou, dan kunnen wij wel leading worden, denk ik, in de wereld.
Mooi.
En als, want jij hebt straks heel hard benadrukt het hoe. Hè?
Ja.
We hebben die drie grote transities. Volgens mij ben jij degene geweest die in mijn sprekersprofiel ooit zei, weet je, je moet de term business expedition style gaan gebruiken. Is dat een manier om in deze onzekere tijden wellicht dingen op te pakken? Wat bedoelde je allereerst met de term?
Dat is een goede vraag. Nou, kijk, ik merk dat verschillende bubbels, zal ik maar zeggen, verschillende talen spreken. En dat merk ik bij de Rijksoverheid keer op keer. Hè. We hebben onze eigen taal als ambtenaren, zal ik maar zeggen, met alle afkortingen en mooie termen die wij gebruiken om complexe dingen te verhullen.
Ja.
Bedrijfsleven heeft zijn eigen taal, burgers hebben een eigen taal, weet je, iedere sector. En daardoor heeft iedereen ook zijn eigen woorden voor dingen. Ja. Maar ik zie dus die grote transities als expedities. Echt op megaschaal, mondiaal. En dan heb je dus de menselijke kant daarvan. Ja, dus dat is echt een nieuwe denkbeeld hebben we nodig. Wij zitten echt vast, denk ik, in ons dualistische wereldbeeld, zou ik maar zeggen. Van de mens als subject en de natuur en de dier als object, waar je van alles mee mag doen. Ja, dus versus het eenheidsdenken.
Ja.
Je hebt de technologie. Daarvan zie je ook wel, er kan best veel, maar dan moet je natuurlijk sommige technologieën wel helpen om marktrijp te worden.
Wat denk je aan, even?
Kijk, bij energie zie je bijvoorbeeld wat meer fundamentele innovaties. Je hebt bijvoorbeeld de kernfusie. Nou ja, dat moet technisch nog echt wel een paar slagen voorheen. Het duurt een paar decennia, maar dan zou dat, ik ben geen techneut hoor, dan zou dat volgens andere marktrijp moeten kunnen worden, maar dan zit je over 30 jaar denk ik pas. Je ziet bijvoorbeeld ook de zoutcentrales voor kernenergie. Die zijn al een stuk verder. Maar bijvoorbeeld ook nog verder is bijvoorbeeld de waterstof. Hè? Maar ook daar zie je dat de markt nog niet echt toehapt. Dus we zitten een beetje in een kip-ei-probleem. De markt zegt, ja, die overheden moeten eerst maar duidelijkheid geven, investeringskaders, et cetera, aan de overheden. Ja, maar jullie moeten wel komen, weet je. Dus ja. Hoe kom je daaruit? Je hebt heel veel van dat soort kip-ei-problemen. Dus ja, ik zie dus op het mondiale niveau zie ik die transities als expeditie. Waarbij het echt gaat over mindset en ook technologie, maatschappelijke omslag, et cetera. Heel fundamenteel. En daarbinnen heb je eigenlijk een soort sub-expeditie, zou ik maar zeggen, waarbij iedereen zijn eigen expeditie loopt. Maar we lopen samen met die sub-expedities naar dat grote kerktorentje, zou ik maar zeggen, in 2050 of waar die ook staat. Nou, dat kun je helemaal terugvertalen naar, zeg maar zeggen, één operationeel team bij een bedrijf of een overheid. Waar iedereen dus zijn bijdrage moet leveren aan het geheel. En dat is wat ook wel vaak ontbreekt. Dat mensen wel aan het optimaliseren zijn op hun stukje in het geheel. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een organisme, een levend wezen. Ja, als ieder onderdeel van jouw lijf gaat optimaliseren voor zichzelf en ook wel meer vraagt van de rest dan wat hij nodig heeft, dan heet dat in medische termen een kankergezwel natuurlijk. Dus ja, zo lomp is het, maar ja. Je moet dus eigenlijk optimaliseren vanuit het grotere geheel en niet voor je eigen deeltje. En dat is uitdagend, want je wordt afgerekend op je eigen deeltje. Ja. Ik word als manager ook afgerekend op mijn onderdeel, of ik dat goed doe.
Ja.
Terwijl ik wil eigenlijk juist optimaal bijdragen aan het grotere geheel. Ja, dus daar zitten de prikkels staan dan niet de goede kant op.
Ja. Dus het gaat over het individueel belang versus het groepsbelang.
En daarbij kom je eigenlijk bij hele fundamentele vraagstukken die ik ook wel in die Plato Academy oppak. Hoe draag je nou optimaal bij aan het geheel?
Ja.
Even voor de luisteraars, want de Plato Academy vliegt erin.
Kijk.
Maar jij hebt nu wel eens de neiging hoe zeg ik dat mooi? Huidige maatschappelijke problemen aan te vliegen vanuit de oude wijsgeren.
Ja.
En vanuit dat initiatief heb je eigenlijk gezegd, ik ga de Plato Academy oprichten.
Ja. Nou ja, ik zie dat de huidige samenleving in Nederland, maar eigenlijk ook mondiaal, die is zoekende. Je ziet, de westerse filosofie heeft geen antwoord op de grote uitdagingen waar wij voor staan. Dus we hebben geen echte denkbasis meer. Hè. Het christendom, de kerken, die macht is eigenlijk weg. En wat blijft er over? Er is nog niet iets nieuws voor in de plaats gekomen. En je ziet heel veel mensen zoeken, hè, noemen ze ook soms wel het ietsisme. Mensen geloven wel in iets, maar hebben geen idee wat eigenlijk. Hè. Dus je ziet de enorme populariteit van bijvoorbeeld de studies op psychologie. Je ziet de populariteit van psychiaters als Dirk de Wachter, die grote mooie boeken schrijft die heel populair zijn. Je ziet populariteit van filosofie, toegepaste filosofie bijvoorbeeld, hè, de School of Life. Dus het zijn allemaal symptomen dat mensen aan het zoeken zijn. Ja. Maar je ziet heel vaak daarbij dat mensen het ik gaan optimaliseren. Ik werk ook voor Intercoach en bij de coaching gaat het ook echt over het ik. Terwijl in mijn ogen heb je pas, denk ik, fundamenteel echt een oplossing, ook structureel, als je naar het wij kijkt en je ik positioneert in het wij. Nou, ik miste dat behoorlijk. Dus heb ik die Plato Academy opgericht. En niet omdat ik een Plato...
Waar miste je het? In je werk of in je leven? In het algemeen?
In de algemeenheid. Ik zie het overal om me heen. Ik mis die manier van kijken en denken in Nederland, in de westerse wereld. Weet je, lees de kranten, de grote opiniepagina's, et cetera. Het gaat allemaal over het optimaliseren van het ik.
Ja.
En het geluk proberen te vinden in het ik. De oplossingen voor de duurzaamheidstransities zien te vinden in het ik. Terwijl het gaat om het wij. En in China kun je zeggen, is het de balans doorgeschoten tussen ik en wij naar het helemaal naar het wij. Of ja, wat is het wij daar? Hè? Dat is Xi Jinping, heet dat daar, geloof ik. Maar bij ons is de balans helemaal naar het ik. Hè? Dus dat zit scheef. En het levert geen oplossingen op. En mensen zijn alleen maar zoekende. Als je kijkt... hoeveel jongeren rondlopen met psychische problemen? Hoeveel coaches hebben we niet in Nederland? Ik geloof meer dan 100.000 of zo. Het werkt niet goed. Dus in die Plato Academy, die heb ik niet opgericht omdat ik een Plato-expert ben, maar omdat de Plato Academy van vroeger, van Plato, die bracht het waartoe, het waarom en het hoe bij elkaar. Dus eigenlijk... religie, filosofie en wetenschap bij elkaar. Want idealiter, als er een waarheid is, dan moeten die drie samenvallen. Wat je nu ziet, dat wetenschap heeft een ander verhaal dan de religie. En de filosofie houdt meestal op bij het hoofdstuk hoe dan. Je denkt van ja, leuk, een andere manier van kijken, maar wat moet ik hier nou mee? Weet je dat? Dus geen van die biedt eigenlijk een goed antwoord. En ik wilde dat samenbrengen. En dan kom je toch vaak bij de oude denkers als Plato, maar ook bijvoorbeeld in de oude Oosterse denkers, die diepere filosofie achter het Mahayana-boeddhisme of zo, het Taoïsme. Daar zitten best wel heel fundamentele antwoorden. Alleen, die hebben wij in het Westen nooit doorvertaald. Ja. Boeddhisme is in het Westen, is kaarsjes en vlaggetjes en weet ik het allemaal, of yoga. Taoïsme is sowieso veel te abstract. Maar dat is wel door te vertalen. En ook Plato wordt gezien van een leuk gymnasium gedaan. Maar hij heeft echt iets te bieden, zou ik maar zeggen, waar we iets mee kunnen. Dus wat ik probeer is dat soort oude wijsheden, die eigenlijk universeel toepasbaar zijn, om die gewoon concreet door te vertalen naar de problemen van nu.
Ja.
En wat ik dan doe, dan hou ik mensen een soort perspectief voor. Dat is een ander perspectief dan ze normaal zien eigenlijk. En dan probeer ik dat door te vertalen. Nou, als je nou eens met die bril kijkt, wat zou dat dan betekenen voor dit en dat vraagstuk? En dan laat ik het antwoord verder aan hen zelf, wat ze ermee doen. Dus ik bied inspiratie en reflectie. Maar ik kan niet zeggen, oké, dan moet je dus dit of dat. Nee, maar ja, ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Ik bied gewoon een perspectief aan. Dus daarmee hoop ik ook wel inspiratie te bieden.
Ja.
Op allerlei terreinen van het maatschappelijk veld. Van yoga tot wereldpolitiek, tot verkiezingen, tot whatever.
Democratie.
En daarmee toon ik ook aan door die breedte van het aantal onderwerpen, dat dit dus ook gewoon in brede zin toepasbaar is. En dat het dus perspectief kan bieden voor de grote vraagstukken waar wij voor staan.
Ja. Is dat ook hoe je te werk gaat voor het ministerie, zeg maar?
Ja, dat is ook wat ik altijd in mijn werk probeer in te brengen. Practice what you preach. Het is niet zo dat ik op mijn werk ambtenaar ben en als ik thuis kom verander ik in de chef van de Plato Academy. Dan ga ik plotseling heel wild en anders denken. Nou ja, dat zie je wel eens natuurlijk. Dat mensen op hun werk een ander gezicht laten zien dan thuis of zo. Hè? Of je ziet wel eens politici die hebben de hele leven hebben ze aan de ene kant links of rechts gestaan. En dan gaan ze met pensioen en dan gaan ze plotseling een heel ander idee doen. Nee, ik denk, ja, dat wil ik niet. Practice what you preach, dan moet ik het ook toepassen. Ja. Ja, dus die ideeën probeer ik ook wel te vertalen in mijn werk. En dat zit in de inhoud. Hoe geven we die energietransitie vorm? Maar het zit ook in de manier waarop ik mensen wil aansturen. Dat is dus ook op een wat coachende, uitdagende manier van leiding geven. En een veiligheid bieden voor mensen om ook goed hun eigen kleur in te brengen op het ministerie.
Ja. Hoe zie je de rol van een expeditieleider, zeg maar, daarin?
Ja, een expeditieleider is volgens mij de inspirator. Sowieso, dat moet hij zijn. Hè? En voor en tegenspoed, dat zie je ook wel vaak bijvoorbeeld bij militaire expedities of zo. Echte outdoor expedities, die leider die moet er ook wel staan, want als het fors tegen zit natuurlijk. Hij moet ook het goede voorbeeld geven. Hè? Practice what you preach. Mensen hebben er een hekel aan als mensen wat roepen en ze houden zich er zelf niet aan. Ja, dan kom je niet over. En dan hangt het van het type expeditieleider af. De een is meer sturend, hè? Die neemt echt alles over. Maar daarmee is mijn eigen ervaring, ontneem je anderen juist om hun eigen kwaliteit in te brengen. En de ander die is wat meer terughoudend. Ik ben wat meer van die laatste stijl, omdat ik eigenlijk ook wel geloof, en dat is ook mijn ervaring, dat als je mensen de ruimte geeft, dan bloeien ze op. Dus het is altijd een soort optimum zoeken tussen welke ruimte pak je jezelf en welke ruimte laat je voor de ander. En dat is voor ieder persoon ook weer anders. Daar moet je ook in de tijd mee spelen. Zeker bij een nieuweling, die moet je misschien iets meer aansturen en daarna iets meer ruimte geven. Dus het is altijd een dynamisch geheel.
Ja.
Dus het is heel erg mensafhankelijk hoe je dat doet. Dus als je op expeditie gaat met 3 of 4 man naar de bergen in Schotland, dan moet je eerst even heel goed kijken, wat zijn er voor mensen? En hoe vullen wij elkaar aan? En hoe kunnen wij samen tot een soort optimum komen?
Ja. En als je het hebt over hele grote vraagstukken,
ja,
waar je het net in het begin over had,
ja,
hoe krijg je daar mensen mee?
Dat geldt eigenlijk hetzelfde. Wij zijn... We hebben een aantal jaar geleden een soort energiedialoog gedaan met allerlei partijen in het land, ook burgers. En er kwam eigenlijk heel simpel uit wat ze van de Rijksoverheid verwachten, is regie en ruimte. Ja, dus wees de expeditieleider, hè. Geef die koers, dat is wat we nu doen. Met dat Nationaal Plan Energiesysteem, stel de juiste kaders. Maar geef ons als ondernemers, als burgers wel de ruimte om daar zelf invulling aan te geven.
Ja.
Nou, dat is keer op keer een balans zoeken. Hè? Heb je een soort volwassen bedrijfsleven wat zijn rol pakt? Dat hebben we het algemeen in Nederland wel. Nou ja, biedt ze dan ruimte? En dat is op allerlei vlakken, hè? Wetgeving, financiën, et cetera. Maar als je ook ziet als overheid dat het op een bepaald terrein echt niet loopt, ja, dan moet je misschien ook wel meer sturend zijn. Want die koers, die moet wel staan. Hè? Je gaat wel met z'n allen naar die kerktoren toe in 2050. Weet je? En die urgentie, die is echt enorm bij die grote transitievraagstukken.
Nou heb je ook te maken met best wel een verdeeldheid, geloof ik, in de samenleving. En een wantrouwen voor een deel naar de overheid.
Ja.
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?
Nou, dat is wel typisch, want die zie je in al die westerse democratieën. En daar buigt iedereen zijn hersens over. En hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Ik denk zelf dat we de afstand tussen wat ik de systeemwereld noem van de professionals, zal ik maar zeggen, en de leefwereld van de normale mensen, dat we die te groot hebben gemaakt.
Ja.
Kijk, die systeemwereld, bedoel ik in sociologische zin, dat is de wereld van de regeltjes, de procedures, de eigen taal, zal ik maar zeggen, grip te krijgen op jouw deeltje van de werkelijkheid. Hè? Hebben we dat heel ingewikkeld gemaakt. Dat doen overheden. Vraag maar eens een toeslag aan. Daar hebben we in Nederland al ervaring mee natuurlijk. Hè?
Ja,
dus, en nu bijvoorbeeld met de omgevingswet. Nou, vraag maar eens een vergunning aan. Dan kom je in een of ander systeempje. We denken van, hoe pas ik daarin? Dat soort zaken. En eigenlijk hebben we die systeemwereld zo groot en ingewikkeld gemaakt, dat die ons eigenlijk is gaan beheersen. Onze leefwereld, eigenlijk de menselijke maat is gaan beheersen. En daardoor zie je een soort afstand tussen overheid en burger ontstaan, onbegrip. En overheden kunnen, en soms willen ze ook niet anders, maar ik zie ook wel heel veel ambtenaren, bestuurders die willen wel, maar die zitten dan vast in hun eigen regels.
Ja.
Ja, dan is het heel frustrerend. Dus dat is denk ik wel een reden. Ik denk ook wel een reden is hoe wij onze democratie vorm hebben gegeven. Wij hebben eigenlijk van onze democratie een soort competitiemodel gemaakt. Hè? Wij vertalen democratie als verkiezingen. En wat doe je met verkiezingen? Dan ga je eigenlijk juist je afgescheidenheid van anderen laten zien. Ja, maar ik heb die kleur en die kleur van die andere die is fout. Terwijl eigenlijk is democratie bedoeld om het algemeen belang te dienen. De meerderheid regeert met respect voor de minderheid. Dat is het oorspronkelijke idee. En de kern van democratie is volgens mij een vermogen tot samenwerking en verantwoordelijkheid delen. Dus die verkiezingen zouden eigenlijk bijzaak moeten zijn en het sluitstuk van een maatschappelijke dialoog. Waarin je dus eigenlijk tot een soort gezamenlijke koers komt op die expeditie.
Ja.
Nou, dus dat hebben we helemaal eigenlijk laten lopen, waardoor eigenlijk heel veel mensen in die democratie consument zijn. Die denken, ja goed, ik ga één keer in een paar jaar stemmen met een paar lui en die zitten alleen maar te krakeelen op televisie. Wat heb ik daaraan? Ze doen toch niet wat ik wil. Terwijl actief burgerschap is volgens mij de kern van democratie. Dus we zouden hem volgens mij helemaal moeten omdraaien.
Ja.
Ja, je kon bijvoorbeeld platweg beginnen door mensen 2 dagen per jaar vrij af te geven. Met als opdracht dat ze die 2 dagen wel benutten om actief bij te dragen aan het openbaar bestuur bijvoorbeeld. Dan is het ook veel meer van jou.
Ja.
Veel meer dialoog, wat Plato ook zei. En vanuit dialoog komen tot oplossingen, niet debat. Waarin je eigenlijk gewoon kijkt wie het beste kan ahoeren. En dat is wat je in de Tweede Kamer ziet. Ze luisteren niet echt naar elkaar. En mensen zien dat.
Ja.
En die denken, ja, maar ik heb hier een probleem. Ik kan geen huis betalen. Los het op. Dus ik denk ook hier is die fundamentele mindset verandering nodig. En ik denk dat dat ook onderdeel is van de transitie en ook een van de problemen in de transitie. Dat is onze eigen mindset. Het is niet alleen maar een technisch probleem. Het gaat echt in de kern hierom.
Ja. Maar als ik je verhaal beluister, merk ik dat steeds het woord ego bij mij opborrelt. Hè?
Ja.
Je zei zelf, als expeditieleider heb ik een stijl waarin ik mezelf een beetje wegcijfer. Of in ieder geval mijn team faciliteer. Maar al dit soort vraagstukken lopen natuurlijk vast op ego's.
Ja, dat klopt, dat herken ik. En ik zie de beste managers bij ons op het ministerie. Dat zijn die mensen die wel echt visie hebben. En die dat ook neerzetten. Dus daar heb je een bepaalde mate van ego voor nodig. Maar dat ego zo weet het te resoneren en te synchroniseren dat het harmonieus in het grotere geheel past. Dat het dienend is aan het geheel.
Ja.
Maar je hebt er ook die resoneren niet met dat grotere geheel. En die doen hun eigen ego groter maken dan dienstbaar is aan het geheel.
Ja.
Kom je toch weer bij dat gezwel uit.
Dan kom je daar uit. Maar dat is bij de Rijksoverheid, maar dat is ook bij het bedrijfsleven. Dat is ook in de samenleving. Ik kijk wie er op televisie het hoogste woord heeft. Ik bedoel, is René van der Gijp nou degene naar wie wij moeten luisteren als oplossing van maatschappelijke problemen? Ik denk het niet, toch? Maar dat is wel degene die leest de Telegraaf en dan wordt de mening van René van der Gijp uitgedeeld. Ja, dat is fijn voor René van der Gijp, maar ja, is dat nou een opinieleider die ik nodig heb? Die mijn kinderen nodig hebben? Nou, dat doen wij dus zelf, hè? Wij kunnen ook andere opinieleiders kiezen. Dan moet je tegenwoordig wel wat meer verzoeken, want die staan niet vooraan. Maar dat kan wel.
Maar dat heeft denk ik ook weer te maken met die afstand en met hetgeen waar we aan bloot worden gesteld, om maar zo te zeggen. Hetgeen waar we in vertrouwen.
Ja.
We hebben er eentje
waar we in geloven ook.
We hebben er eentje tegenover ons zitten, dat is prettig. Ik ben wel even benieuwd, Peter, want je hebt over dit soort vraagstukken heb je natuurlijk fantastische stukken geschreven voor jouw Plato Academy. Dan heb je het over de verbetering van de democratie of die oude wijsgeren weer terughalen. Heb je nou bij het delen daarvan, voor zover je dat tot nu toe gedaan hebt, ook leuke reacties gehad vanuit het veld?
Nou, ik heb voor mezelf, ik worstel een beetje toen ik hiermee begon. Ik ben een Rijksambtenaar en dan behoor je neutraliteit uit te stralen. Hè? En ik heb al een paar keer meegemaakt, als je met gevoelige trajecten bezighoudt, dat mensen je weten te vinden. Ze googelen je en ze gaan je eventueel bedreigen als het je niet bevalt. Ik heb een tijdje met schaliegas bezighouden, dat lag heel gevoelig in de Rijksoverheid, in de samenleving. En ik weet toen dat wel mensen die actief tegen schaliegas waren, terwijl wij überhaupt, mijn opdracht was überhaupt positie te bepalen in dat hele dossier. Dus ik was niet voor of tegen, ik was positie in bepalen voor de minister. En we hebben het ook ten grave gedragen. Maar bijvoorbeeld ook in de hoeken van Groenfront of zo, weet ik, daar waren mensen wel heel fel tegen. Dus ik weet ook wel dat ik toen in die hoeken ook wel werd gegoogeld en de mensen wilden kijken, wat is dat voor iemand? Ik ken wel voorbeelden van collega's die op andere dossiers zaten, die of klappen hebben gekregen of bedreigd zijn persoonlijk. Af en toe moeten wel eens collega's met beveiliging ergens naartoe. Dus je moet enige neutraliteit uitstralen, maar je moet jezelf ook niet kwetsbaar maken. Dus dat was wat me tegenhield, plus misschien mijn ego. En tegelijkertijd had ik een enorme drive. Dat ik dacht van, ja, maar dit gaat niet goed in de wereld. Ik wil die ideeën naar buiten brengen. Jan Fokke Oosterhof, goede vriend, die heeft mij zover gekregen van, joh, stap nou over je drempel heen. Dus ik ben heel voorzichtig over die drempel heen gestapt. Ik heb die Academy in de leven geroepen. Toen dacht ik, ja, ga ik er een actieve reuring aan geven? Ik dacht van, ja, weet je, dan moet er eerst content staan. Dus ik ga gewoon rustig, ik moet niks, die content bouwen. Nou, er staan nu 10 stevige thema's op. De breedte van de maatschappij. En nu komt het moment dat ik denk van, nou ja, misschien moet er nu wel wat meer reuring aan gegeven worden, want nu staat er ook iets waar mensen iets mee kunnen.
Ja.
Dus ik heb tot nu toe heb ik het heel beperkt, dus heel passief neergezet. En dan zie je dat mensen je toch wel weten te vinden. Dat is wel heel grappig. Dat af en toe dan word je wel eens een keer benaderd om het geven van een lezing of zo. Of iemand die geeft je een complimentje van, dat zijn mooie vraagstukken die je aan. Dan denk ik, oh ja, wel leuk. Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken, hoe zet ik het ook neer. Ik proef wel dat er heel veel behoefte is aan dit soort perspectieven.
Ja.
Maar ik ben het dus echt nog aan het uitvinden van, oké, hoe ga ik dit nou aan de man brengen?
Ja.
En daarmee ben ik dus enigszins begrensd door mijn rol als Rijksambtenaar.
Tuurlijk. Ja, of is het juist een uitlaatklep, zou ik maar zeggen, voor hetgeen je bij de beperking bij het ministerie.
Ja, zo had ik het niet gezien, maar ik denk dat is ook wel, dat speelt ook wel mee. Ja, ik bedoel, je zit daar niet voor je persoonlijke mening. Natuurlijk neem je jezelf mee als beleidsmaker, maar je maakt natuurlijk met z'n allen beleid voor een minister, voor een kabinet, voor de samenleving. En daarbij, ja, plooi je natuurlijk wel meer dan nu bijvoorbeeld ZZP'er bent en volledig vrij bent om of opinieleider.
Ja.
Dus die rol van opinieleider, daar moet ik wat beperkt in zijn. Maar het is wel, je hebt wel gelijk. Je hebt een hele hoop ideeën die je niet allemaal kwijt kunt. Nou, dan is dit wel misschien wel een uitlaatklep, ja.
Maar ik zou je toch willen nomineren als neutrale denker voor het vaderland.
Ja, klinkt wel heel saai, hè, neutrale denker. Ja.
Hey, als we praten over, over expedities en we kijken naar de toekomst, wat is jouw droomexpeditie?
Mijn droomexpeditie? Dan moet je hem denk ik wel uitsplitsen naar wat doe ik als bijdrage in de samenleving en voor mezelf. En idealiter synchroniseert dat natuurlijk een beetje. Ik denk dat ik heb nog wel een paar dingen te doen met wat ik nu doe. Met die energietransitie en laat maar zeggen die bredere grote transities. Op allerlei vlakken. Inhoudelijk moeten we heel veel doen. Dus daar wil ik mijn bijdrage leveren. Maar ook denk ik wel het functioneren van de Rijksoverheid en die grote organisaties, die ministeries zijn. Hoe kunnen we die nou wat meer open in de samenleving neerzetten, zodat ze minder, laat ik lomp zeggen, autistisch zijn, hè, als systeemclubs.
Ja. De verbinding eigenlijk.
De verbinding. Je ziet al die discussies over de open overheid of zo, weet je. Menselijke maat, dat soort dingen. Hoe kun je dat nou op een fatsoenlijke manier doen? Dat het ook werkt. Daarbinnen natuurlijk de mensen die daar werken, liefst die mensen die dan ook onder mij werken, ook daarin meekrijgen. Dus dat zijn continue discussies. Ik zie heel veel collega's die zijn echt van goede wil, hoor. Maar het is ook echt wel een zoektocht hoe we dat nou kunnen doen. Want ja, je verandert echt systemen. Hè? Ja. Dus dan kunnen de mensen in dat systeem het wel willen, maar je zit ook vast aan allerlei kaders uit het verleden. Politieke, maatschappelijke kaders. Dus dat zijn best wel spannende dingen. Maar ik zie bij de Rijksoverheid heel veel van dit soort discussies. Dus dat zijn een paar van die persoonlijke expedities die ik wil doen. En op echt persoonlijk niveau wil ik op een gegeven moment toch wel wat meer ruimte nemen om die Plato Academy uit te werken en steviger neer te zetten. Misschien is dat dan ook wel dat het samen moet gaan met mij wat meer terugtrekken uit het Rijksambtenarenvak, zal maar zeggen, en wat meer daarop beleggen. Dus er zal ergens wel een keer een kruispunt komen, denk ik. Dat ik zeg van nou, nu heb ik dat vak wel gedaan, nu ga ik me hierop richten.
Ja.
Maar daar heb ik nog niet echt een keuze in gemaakt.
Hey, en heb jij nou, want je schrijft fantastisch mooie stukken, heb je nou wel eens dat je moedeloos wordt? Je hebt natuurlijk, hoe lang zit je nu inmiddels bij de Rijksoverheid?
Even kijken, ik heb heel veel functies gedaan. Ik denk dat ik wel een jaar of 25 in Den Haag rondloop. Ja. Ja,
dus je kunt eigenlijk ook oordelen over 25 jaar transities en veranderingen.
Ja.
Als je daar nou eens naar kijkt, wat is er veranderd? Hoe is de trend en word je moedeloos?
Nou, ik ben niet snel moedeloos. Ik heb wel eens af en toe momenten denk van jezus man, poeh. Maar daarna pak ik me meestal weer, juist vanwege die visie van we moeten bijdragen aan het grotere geheel. En ik heb de keus of ik kan een beetje zielig in een hoek gaan zitten, of ik kan mijn leven dusdanig vormgeven dat ik bijdrage aan het grotere geheel. Weet je, dan heb ik mijn best gedaan. Okay. En wat dat betreft ben ik wel positief. Kijk, wij gaan wel vooruit denken als mensheid. Het lijkt misschien niet zo, hè, met al die oorlogen en al die transities die we hebben. Maar als ik kijk 25 jaar geleden hoe de Rijksoverheid toen functioneerde, toen had je echt, ik weet nog, dat was bij het ministerie van Landbouw, dat oude gebouw. Je kon de positie van een ambtenaar afmeten aan het aantal ramen dat hij had, zou ik zeggen. Die sfeer, weet je. En dan had je iedere directeur had zijn eigen koninkrijk. Je praatte niet met andere departementen. Nou, dat is volstrekt niet meer het geval. Bij ons op ministerie, bij ons in de directie, we hebben heel veel jonge talenten, twintigers, begin dertigers, die allemaal gepassioneerd aan die transitie werken. Samenwerken staat op hun voorhoofd, weet je, die werken echt met hart en ziel daaraan. Interdepartementaal proberen we echt wel, hoe complex het ook is, een soort coherentie te krijgen in al die grote vraagstukken en al het beleid. Ik denk dat de samenleving ook wel socialer is geworden. Hè? Als je kijkt naar emancipatie van diverse groepen. En ook hier, het lijkt misschien niet zo, maar de tolerantie naar bijvoorbeeld immigranten, naar queer mensen, is wel echt trendmatig toegenomen. En ook internationaal, ja, die oorlogen, ja, dat is een heel complex verhaal, maar die kun je ook wel in een bredere trend plaatsen. Maar dat zijn ook wel, denk ik, stuipen van afbouw en opbouw, zullen we maar zeggen, ook van transities eigenlijk.
Ja.
Maar ook hier, ja, je ziet democratieën worstelen, maar het zijn echt worstelingen. Het is niet zo dat de mensheid achteruit gaat. Het is meer worstelingen van hoe kunnen we dat nou goed doen? Wat ik zei net van, ja, een democratie zoals we het nu doen, dat is vastgelopen, maar je hebt nog niet het nieuwe. Hè? Dus je kunt het ook zien als een groeistuip, als we het goed doen. Hè? Je kunt ook terugvallen. Hè? Kijk naar de Tweede Wereldoorlog, Hitler. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we vooruit gaan als mensheid. Of het op tijd is, weet ik niet. Voor bijvoorbeeld tipping points in het ecologische systeem van de aarde. Nou ja, maar als ik kijk hoeveel innovaties er zijn op het gebied van duurzame energie, van voedsel, hoe snel dat gaat, hoeveel ondernemers ook met hart en ziel bezig zijn. En zelfs een bedrijf als Shell, wat vaak negatieve kritiek krijgt, ook daar zie ik gepassioneerde mensen werken aan verduurzaming.
Ja.
En dat is dan binnen zo'n organisatie. En die mensen zie je of die hoor je vaak niet. Maar ook daar pruttelt het natuurlijk.
Ja. Wat zijn nog de sorry, wat zijn nog de ankers, om maar zo te zeggen, die verandering tegenhouden?
Ja, mensen zijn denk ik gewoontedieren. Ja, dat zie je ook wel, dat we proberen allemaal een soort routine te hebben in ons leven om houvast te hebben. Hè? Want iedereen zoekt naar een soort van houvast. Ik denk, we hebben onszelf ook vastgezet in systemen. Hè? Wat ik zei, van nou, wetten, regelgeving, gewoon financiële stromen moet je ook niet onderschatten. Bij de energietransitie zie je nog heel veel financiële stromen naar de fossiele sectoren gaan. We hebben nou die discussie over de afbouw van fossiele subsidies. Nou, dat zijn gigantische bedragen. Datzelfde geldt in de landbouw. Ik bedoel, dat hele landbouwsysteem is gericht op optimalisering van het oude systeem. Dat is gigantisch moeilijk om eruit te komen. Je moet alles aanpassen. Dus dat maakt eigenlijk dat we misschien wel willen, maar dat het heel moeilijk is hoe we dat kunnen. Ja. Dus je hebt inspiratoren nodig, je hebt vernieuwers nodig, je hebt mensen met lef nodig. En die zie ik ook wel, maar dat heeft wel even tijd nodig.
Ja. Een nieuw geloof. Ook.
Ja, ik zou het alsjeblieft geen geloof willen noemen. Kijk,
het is goed dat je hem prikkelt.
Een nieuw verhaal zou ik zeggen. Kijk, geloof gaat over gewoon aannemen dat het zo is en verder geen vragen stellen. Maar volgens mij gaat het er juist om dat je vanuit je vrije wil en je open mind altijd vragen blijft stellen. Dus dan moet een nieuw verhaal komen, ja, waar je ook zelf over nagedacht hebt, omdat robuust staat.
Ja.
En of je dat verhaal dan, ja, ik zou het geen religie of iets willen noemen, maar een wenkend perspectief, een levensfilosofie.
Ja.
Maar wel eentje die voor ons alle, nou ja, aanvaardbaar is. En waar we eigenlijk, wat ik zei, waartoe, waarom en het hoe, in kunnen plaatsen.
Ja.
En niet denken, nou, dit plaatsje, dus ik negeer het maar even. En dat zie je niet alleen bij religie, dat zie je ook vaak bij wetenschappers.
Ja.
Ja, dat wordt ook wel eens af en toe een statistiekje eruit gegooid.
Een expeditie gaat natuurlijk per definitie naar het onbekende eigenlijk.
Ja.
En dat is natuurlijk spannend voor een hoop mensen.
Ja. Ja, je ziet nu eigenlijk, we zijn als wereldbol op weg naar een transitie naar het onbekende, omdat we hebben met al onze technologie die wereld zo klein gemaakt. Dat het een dorp is, bij wijze van spreken. Hè? Vroeger kon je eigenlijk in je eigen gebiedje dingen doen. En als het niet meer werkte, dan ging je in een ander gebiedje of zo. Dan ging je oorlog voeren. Maar tegenwoordig, ja, de wereld is afgebakend in landen, in percelen, in eigendom, et cetera. In wetgeving. Dus we're in this together.
Ja.
Dus ja, ruimteschip aarde, dat is wel misschien wel een mooie metafoor. Hè? Waar gaan wij heen?
En ja.
Eigenlijk moet ik zeggen, ik zie nu wel eens die geluiden van, ja, expeditie naar Mars. Dan denk ik, wat gaan we dan op Mars doen? Gaan we dan met dezelfde mentaliteit Mars verkloten?
Ja,
ja, dat is volgens mij geen oplossing. Nee. Bovendien, wij zijn niet voor niks hier geboren. Ik bedoel, laten we dan alsjeblieft eerst kijken of we het hier kunnen optimaliseren. Hè? Dus,
ja,
dus dat we hier rechtvaardige samenleving en een duurzame samenleving kunnen creëren, waardoor we ook weer in lijn zijn met wat die aarde aan kan. Nou, dan kun je daarna altijd eens kijken of je datzelfde op Mars kunt doen. Maar ik zou niet met deze mentaliteit nu ook nog Mars gaan verkloten.
Ja, in de lijn daarvan hebben we eind dit decennium meer dan 100.000 satellieten in de lucht. Dus we zijn al aardig bezig om ook daar te vervuilen.
Ja, dat zijn we aan het doen.
Hey, ik geloof heel erg, ik heb zelf een Camino gelopen naar Santiago van 5.000 kilometer. Dat heeft mij heel veel gedaan als je het hebt over vertraging, bezinning, tot stilstand komen, waardoor je ook kan reflecteren. Hoe doe jij dat? Want je lijkt me, nou ik ken je, je bent een heel druk man. Hoe vind jij je rust? En wat betekent bijvoorbeeld natuur daarin voor je?
Ja, dat moet ik echt expliciet uithoeken. Ik moet zeggen, toen wij in die coronacrisis zaten en ik moest thuiswerken. Op een gegeven moment ging het hele plafond aan. Weet je. Ik zat hier in die huiskamer, zat ik te werken op een keukenstoel. Ja. En ik denk dat veel mensen zo begonnen zijn, tot je erachter komt van, oh, dit hou je niet lang vol. En ik werd toen, ik had een teamcoach ingehuurd voor talentgericht werken. En die sprak ook regelmatig met mij en die zei ook van, ja, maar vanuit jouw talent, hè, mijn talentprofiel was de betrouwbare inspirator. Ik zei, ja, maar jij biedt mensen veiligheid en jij inspireert met ideeën. Dat betekent dat jij je niet met alle operationele shit moet bezighouden, maar jij moet af en toe ruimte voor jezelf creëren om die creativiteit en die inspiratie te laten bloeien. Daar krijg je energie van. En toen dacht ik, ja, verrek, zo simpel is het eigenlijk. Dus toen ben ik bijvoorbeeld in een routine, 3 keer per dag hier gaan wandelen, langs het water. En dat werkte heel goed. Dat hoeft niet zo heel lang te duren. Maar in de natuur kom ik echt tot rust. Dat klopt. En toen dacht ik, ja, maar moet ik dan naar Schotland of weet ik van wat? Ja, natuurlijk is dat heel inspirerend. Maar dan viel ik ook weer terug op het oude boeddhistische verhaal van de eenheid, de wijsheid zit in ieder bloemetje, zou ik maar zeggen. Zit in het kleine wat je ziet. Ieder fluitend vogeltje. Dus ik ben met die mindset gaan wandelen. Gewoon mijn hersens even rust geven. En even kijken, genieten van een bloemetje en een weet ik wat allemaal. Ik dacht, ja, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig. Maar dat zit dus eigenlijk tussen je oren. Ja. Ja, dus, maar ik moet dat echt wel in zo'n druk bestaan waar je dus eigenlijk, als je niet uitkijkt, gewoon 24 uur per dag kunt doorbuffelen. Gewoon echt gericht zeggen, nu even niet. Nu even lummeltijd, inspiratietijd. En anders ben ik ook, wat ik af en toe als lomp noem, een beleidsboer. Dan ben ik eigenlijk gewoon maar mijn ding aan het doen. Ja, dan heb ik weinig toegevoegde waarde, weet je. Dan doe ik het op de automatische piloot. En dan heeft de organisatie niet zoveel aan mij. Ja. Dus ik probeer dat ook wel mijn collega's mee te geven. Doe dat allemaal op jouw manier. De een die heeft een wandeling. En de ander die weet ik veel, die gaat yoga doen. Dat moet ieder zelf bepalen.
Ja. Maar we onderschatten dat denk ik ook. Want binnen die muren van al die gebouwen daar, in onder andere Den Haag, daar zitten echt idealisten. En die zijn heel goed in staat om altijd maar door te gaan. Is het iets wat je echt breed ziet gebeuren?
Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar burn-outs, hè, wat ik in mijn eigen omgeving zie, het zijn niet, zal ik maar zeggen, de zwakkere figuren. Het zijn juist de sterke figuren die uitvallen. Want die denken, ja, ik kan alles aan en die buffelen door en die gaan door. En ik herken dat ook wel in mezelf een beetje. Dan moet je die mensen ook even aanspreken van, joh, weet je, ik ken een vrijgezelle dame bij ons, die heeft niet iemand thuis zitten die zegt van, hey, zou je niet eens een keer kappen? Ik bedoel, ben je met je werk getrouwd of met mij bijvoorbeeld? Hè? Dus die heeft ook geen rem. Ja, dan denk ik, ja, dan moet ik die remmer op het werk zijn het eigen team. Want die zie ik dan gewoon keihard doorbuffelen. En dat is natuurlijk wel fijn voor een manager. Maar op lange termijn is dat natuurlijk niet houdbaar. En
mooi.
Het is ook maar de vraag of je dan het beste uit iemand haalt. Ja. Ja,
dus. Jullie zijn altijd bezig met de toekomst eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Ik vraag me zo af inderdaad van hoe blijf je af en toe in het hier en nu, zou ik maar zeggen.
Ja, dat zou je zeggen. Tegelijkertijd is het omgekeerd het verhaal. Wij zitten dan in de strategiedirectie, maar wij worden keihard geleefd door de waan van de dag. Kamervragen, politiek gedoe, hier en nu problemen. Dus we hebben juist moeite om uit dat hier en nu te komen. Daar wil je wel zijn. Yes. Hè? Je wordt betaald om juist die lange termijn te doen en een richting te geven.
Ja.
Maar de druk van het systeem is zo gigantisch.
Ja. Is dat de grootste uitdaging voor überhaupt de overheid? Zeg maar?
Ja, dat denk ik wel. De politiek kijkt altijd op korte termijn en kijkt altijd in brokjes en issues.
Ja.
Zo'n parlement kan niks met lange termijn visies, want dat straalt een eenheid uit. Terwijl zij juist eigenlijk daar zitten als afgescheiden, zal ik maar zeggen. Ieder zijn eigen dingetje.
Ja.
En is heel erg issue-gericht. Als er ergens een wiek afbreekt van een windmolen of er vliegt een varkensstal in de fik, dan zijn dat de issues en dan lees je weer de Tweede Kamer reageert geschokt.
Ja.
Dat. En die mensen zitten ook vast in het systeem. Hè? Ik bedoel, als je ze individueel vraagt, willen ze het ook liever anders. Maar dat is de grootste uitdaging, ja.
Maar ik denk dat dat ook nodig is, hè, deels. Ja. Anders zou het er ook niet zijn, lijkt mij. Het dient ook zijn functie.
Ja, het is ook een soort bliksemafleiderfunctie, maatschappelijk natuurlijk. Hè? Ja,
ja, en tegelijkertijd, hoe kan je dan dat andere systeem ernaast tegelijkertijd optuigen, zeg maar? Dat is een beetje wat ik hoor. Of...
Ja, we hebben in Nederland gelukkig diep in ons DNA poldermodel zitten. Hè? Dus wij zijn toch wel van de dialoog. En je ziet, Plato zegt, laat de wijs regeren in de samenleving. Ik zie dat wij de wijsheid hier om het systeem hebben gebouwd. Dus we hebben een paar wijze mensen. Nou, Kim Putters zie je nu. Ja, die halen we dan op het juiste moment binnen van help ons. Of Johan Remkes, weet je, dat soort mensen. Herman Cenk Willink. Maar oude wijze mannen.
Ja.
Maar die benutten we wel, gelukkig. Dus het is niet alleen maar René van der Gijp wat we in dit land hebben. Die hebben we gelukkig ook nog. En als de nood aan de man is, hè, nu ASML bijvoorbeeld hard gaat roepen van jongens, als het zo doorgaat, dan ben ik weg. Ja, dan zie je toch wel dat in Nederland toch wel iets van een gemeenschappelijk besef komt van, oh, we moeten misschien toch wel even oppassen.
Ja.
Ja, dus dat gezamenlijke, dat polderdenken zit wel diep in ons DNA en ik denk dat het wel onze redding is. En daarom lopen wij op een aantal terreinen denk ik ook wel voorop. Het gaat stroperig in het land. Hè? Iedereen moet mee en iedereen heeft een mening. Maar als die trein gewoon duidelijk één kant op gaat, dan gaat die ook al snel.
Ja.
Wat ik zo lastig vind is, ik heb in de vorige podcast met Wilco Dekker, onze Everest-klimmer, heb ik dat ook aangehaald. Ik had een hoogleraar en die heeft toen onderzocht wat je kunt leren van grootschalige evenementen. Bijvoorbeeld de Olympische Spelen of Stedentocht. En wat je ziet bij zo'n Olympische Spelen is dat alle neusjes dezelfde kant uitstaan, want er is een soort heilig vuur.
Ja.
En hij heeft toen allerlei lessen daaruit getrokken die we in het reguliere bedrijfsleven, overheid, kunnen gebruiken om dingen beter te laten verlopen. En de vraag die mij steeds bekruipt is, hoe kunnen we van dat klimaat of die transities mm-hmm. dat heilig vuur maken, zodat al die neusjes dezelfde kant uitstaan?
Ja, dat is een hele goeie, want dat verwijt krijgen we ook wel eens, hè, van... Je hebt met klimaat, bijvoorbeeld energietransitie, een gejoekel van een probleem te pakken, maar je hebt er geen verhaal bij, waardoor mensen eigenlijk op de korte termijn issues terugvallen. Je moet een perspectief hebben. Nou, en dat denk dat daar wel wat in zit.
Terwijl innerlijk weet je dat het
goed
voor je. Alleen, is mijn planeet, ik moet hier
de
leven.
Energietransitie is zo complex.
Ja.
Hoe maak je dat begrijpelijk voor mensen? En heb je een wenkend perspectief? Kijk wat wij ook doen met energietransitie. Wij bouwen eigenlijk ook een soort nieuwe economie. Hè? Een schonere, duurzamere economie met nieuwe banen, nieuw perspectief. En dat deel is eigenlijk onderbelicht geraakt. Alleen om daar te komen moet je door een hele hoop ellende heen. Hè? Dan krijg je windmolens in je tuin en je huis moet opengebroken worden voor een warmtepomp. En de gasrekening gaat omhoog en weet ik het allemaal. En mensen zien dat in het hier en nu. En die hebben ook andere problemen. Hè? Want die hebben een zieke schoonmoeder en die kunt het huis niet betalen. Dus die zien dat en die zijn daarmee bezig. Dus dat perspectief moet veel sterker. En de vraag is dan, moet dat dan van de overheid komen? Hè? De overheid is meestal niet de juiste afzender voor een goed perspectiefverhaal.
Dit is natuurlijk storytelling in een belevenis-economie. Wie gaat die story vertellen?
Nou ja, dat is wat ik net probeer te zeggen. Het is, kijk, de overheid zal het ook moeten vertellen. Maar idealiter komt dat verhaal ook uit de samenleving van goede ondernemers, van maatschappelijke perspectieven. En op een gegeven moment zouden die meer bij elkaar samen moeten komen. Die een soort laserstraal bijna krijgt van allerlei stromen bij elkaar. En dan gaat het kracht krijgen. En
Ons verhaal.
Ons verhaal, ja. Ja. En wat we vaak doen als overheid, dan maken wij maar het verhaal. En dat is dan weer zo'n kneuterig verhaal, want democratie is daar notoire slecht in natuurlijk. Hè. Dan heb je zo'n verhaal van directiecommunicatie. En die bereiken dan weer maar een paar mensen, weet je. Dus je moet die verhalen op elkaar laten aansluiten. En dus we moeten elkaar ook wel zien te vinden, denk ik. En dat is ook weer waar ik terugkom op. Wat is nou werkelijk democratie? Dat is niet de overheid of verkiezingen of Tweede Kamer. Nee, dat is die samenleving. Ja, en daar ligt natuurlijk wel een rol voor de overheid om te kijken of we die wat meer samen kunnen brengen, die stromen. Maar ja, ik denk ook wel dat we genoeg kwaliteit in de samenleving hebben om dat lekker te laten ontstaan.
Ja. Ik maak even een bruggetje, want wij hebben nog een rubriek die komt elke keer terug. Samen met Gear Limits, platform voor gear eigenlijk. Die mooie jackies en dat soort dingen. Ik zou bijna zeggen, wat zou jij mensen als stukje gear mee willen geven naar de toekomst? Mag in een outdoor of in een zakelijke context? Ik laat het aan jou.
Ja, nee, maar kijk. Dan val ik even terug op Plato. Die zegt eigenlijk ook van, in de kern gaat het om juist de geesteshouding. Als die goed zit, hè, en je creëert een ideale samenleving als iedereen naar vermogen bijdraagt aan het geheel. En dat is dan altijd een dynamische samenleving, omdat we niet perfect zijn en altijd lerende zijn. Dus je hebt altijd dynamiek. En dat maakt niet uit, maar je gaat dan wel de goede kant op. Dus ik zou zeggen, werk aan de juiste geesteshouding. En dat is denk ik ook de essentie van mijn verhaal in de Plato Academy. Zoek een nieuwe balans tussen ik en wij. Dus zoek het geluk niet in optimalisatie van het ik. En dat is eigenlijk wat ik standaard zie in de coaching. Wat ik standaard zie in allerlei zaken. Zoals bijvoorbeeld mensen die gaan yoga doen, wat verder prima is. Maar kijk dan niet alleen naar hoe kan ik de omstandigheden van mezelf optimaliseren, zodat ik gelukkig heb en geen weerstand heb. Dat lukt je niet. Je krijgt altijd weerstand in je leven. Of je schoonmoeder gaat dood, of je wordt ziek, of whatever. En dan sta je daar weer met je ik. En dan zie je, ja, maar daar red ik het niet mee. Ik moet toch naar dat wij. Ik moet mijzelf positioneren met een verhaal in dat geheel. Hoe pas ik in het geheel? Hoe draag ik er optimaal aan bij? Dus mijn gear die ik aan anderen aanbied, is die Plato Academy.
Ja, mooi. En is het wij mensen of wij aarde?
In the end is het het universele geheel, zal ik maar zeggen, dus de aarde.
Maar ik zou zeggen, het universum.
Ja, whatever. Het is hoe breed je eigen geest zou gaan. Ik zou zeggen, begin eens bij je eigen gezin, zal ik maar zeggen, of zo, je eigen vriendenkring.
Ja.
Dat ligt dicht in de buurt, dat is heel praktisch. Dan kun je gewoon heel praktisch kijken, wat voeg ik nou toe aan het gezin, of aan mijn vriendenkring, of aan mijn werk. Nou, dan ga je dat eens uitbouwen naar, wat voeg ik nou toe aan ons land, of zo, hè? Of in de gemeente. En dan kun je ook internationaal kijken van, maar dat systeem, dat is niet helemaal goed. Maar wat kan ik dan doen, hè? Weet je? Kan ik iets met die oorlog in Oekraïne doen? Wat dan, weet je? Al is maar heel klein. Nou, zo kun je het steeds verder uitbouwen tot je bij de planten en de dieren naar aarde komt. En dat is denk ik bewustzijnsverruiming. En dat is wel leuk, want daar kun je continu mee bezig zijn, want daar ben je natuurlijk nooit mee klaar.
Nee. Dus, ben je het voorwoord?
Ja.
Is in dat kader hebben we altijd, ik zeg niet dat we aan het eind van het gesprek zijn, want wij kunnen nog heel lang doorkletsen. Pay it forward, maar heb jij helden en voorbeelden waarvan je zegt, daar zou ik het stokje aan door willen geven?
Levende.
Ja. Stokje. Ja, dan vraag je dus eigenlijk of ik mijn stokje aan andere mensen kan doorgeven. Nou ja, ik iemand die in mijn voetsporen zal wel stappen, zeg je bijna.
Jazeker.
Nou, dan maak ik mezelf al heel groot. Nee, kijk, ik heb wel mensen die ik zie als die zitten op dezelfde golflengte. Hè? Daar heb je weer die resonantie. Die probeer ik wel op te zoeken. En ik probeer zelf ook wel inspirerende boeken te lezen, podcasts te luisteren van mensen. Ik denk van, die heeft iets meer te bieden, daar kan ik wat van leren. Maar je bent eigenlijk altijd leraar en leerling tegelijk in de wereld. Hè? Dus ik heb anderen wat te leren en anderen hebben mij wat te leren. Nou, als je daar een balans tussen ziet en je positioneert jezelf in dat systeem, dan komt het wel goed, denk ik.
Mooi.
Maar dat is nog geen antwoord.
Jij wil namen horen.
Nou, wij vragen altijd wel of jij iemand zegt die leuk is voor de volgende podcast.
Oh, jeetje, ja.
Wie heeft er een mooi verhaal in jouw ogen?
Ik ken wel heel veel mensen die... Nou, misschien wel leuk. Freya van Duinen, dat is een oud collega. Die heeft ook het bedrijf Future Motions. Die heeft allemaal toekomsttrajecten en zo gedaan. Die recenseert ook heel veel boeken.
Die komt bij heel veel organisaties over de vloer. Van boeren tot gemeentes tot, weet ik veel, de Raad van State, you name it. De meest extreme in de samenleving, zal ik maar zeggen, komt zij tegen. Ik denk dat zij heel veel te vertellen heeft. Dus ik zou wel benieuwd zijn wat zij hiervan maakt.
Zetten we op de lijst.
Ja.
Wat ik zelf heel leuk vind, ik weet niet hoe jij dat vindt, Hendrik-Jan, maar wat ik merk in de gesprekken die we tot nu toe hebben gehad met Wilco, met jou, komen zo ontzettend veel overeenkomsten terug. We hebben een bepaalde bloedgroep van mensen volgens mij aangeboord, die hebben het over energie, over die G-snaar, over resonantie, over samen. Ik heb Wilco ook horen zeggen, filosofisch gezien bekijk ik als klimmer mijn lijf en het bestaat uit onderdelen. Net zoals mijn werk weer uit onderdelen bestaat uit leven. Die metafoor heb ik jou ook horen noemen.
Mm-hmm. Dirk had het ook over eenheid versus dualiteit.
Ja, Dirk, de coach. Die had het ook. En ook het verkennen van problemen vanuit alle perspectieven. Ja. Het zoeken naar eenheid. En ik merk dat dat steeds terugkomt. En ik denk dat wij daar ook ergens de ambitie hebben om jullie bij elkaar te brengen. Omdat ik denk dat daar ook iets heel moois kan ontstaan.
Dat zou heel inspirerend zijn.
Ja. Hele verschillende perspectieven en wijsheden tot nu toe hebben aangeboord. En ik denk dat daar zit heel veel potentie in het vat. Als ik het zo zeg.
Ik denk dat daar zeker iets zit. Ja,
ja, ik voel dat wij een aantal mensen,
gaan we eens mee aan de slag.
Dat een aantal mensen bij elkaar moeten gaan brengen. Want we hebben zulke leuke mensen tot nu toe gesproken.
Vooral doen. Leuk.
Ja, zie jij ergens De toegevoegde waarde van wat wij aan het doen zijn met die community die we willen neerzetten?
Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, dit soort communities hebben we nodig. En communities aan communities koppelen. Dus ik... de vraag is dan even wel, wat doe je er dan mee? Hè? Nou, het kan sowieso fijn zijn om eens even kennis te maken en voor elkaars denkwerelden te proeven. Ja, daarna kun je kijken, wil je iets met die community? Zoals je zegt, ik wil hier een bepaalde richting mee op. Of zeg je, nou, ik laat het gewoon pruttelen en ik kijk gewoon wat eruit komt. Dat kan allebei, hè? Dus die geef ik jullie dan even terug. Ja. Van nou, kijk even wat je er dan mee wil doen.
Ja.
Nou, het aardige vind ik in de lijn van jouw verhaal is denk ik dat we organisatieoverstijgend werken. Jij komt dan uit de publieke hoek. Dirk is eigenlijk een ZZP'er coach. Wilco Dekker, die werkt bij Vodafone Ziggo als manager technologie, kijkt ook weer ver vooruit. En het leuke is denk ik als je die bloedgroepen bij elkaar zet.
Ja.
En je maakt er bij wijze van spreken een denktank van. Om misschien wel naar een gemeenschappelijk verhaal toe te werken.
Ja. Nou, het leuke is ook dat die mensen blijkbaar wel allemaal een andere taal spreken. Maar ze zeggen, ze bedoelen vaak hetzelfde, proef ik in die verhalen. En dat is natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, ik zit veel minder in de technologiehoek. Maar ik kan me voorstellen dat als we elkaars taal leren spreken, dat daar een heel interessante kruisbestuiving uit kan komen qua ideeën. En hij zit, of zij zit dan in blinde vlekken waar ik in zit, weet je. Dus andersom, dan kun je elkaar aanvullen.
Ja, en hoe wordt dat dan ons verhaal, om zo te zeggen?
Ja. Ja.
Dat vind ik wel een hele fascinerende. Dat overstijgende verhaal, wat eigenlijk een ieder bindt, hè, waar je het over hebt. Zodat die eenheid ontstaat.
Ja.
En waardoor je grote vraagstukken nog beter kan oppakken met elkaar.
Ja,
ja, misschien huiswerk voor ons. Om dan inderdaad daar eens een uitdaging neer te leggen waar we die mensen bij elkaar brengen.
Ja.
Een klimaatdoel. we gaan aan het werk, Peter.
Yes.
Volgens mij wordt het tijd om jou te bedanken voor een heel mooi gesprek, toch?
Ja, zeker weten.
Graag gedaan, jullie bedankt.